De glorie van God. Dat is het totaal thema voor de komende avonden. En dat zijn er 8 in totaal. En zoals net al gezegd, er ligt achter een uitnodiging. Dat kunt u meenemen als een soort reminder, als een soort agenda. En dan kunt u eigenlijk alles volgen wat we voorgenomen hebben. Bij de glorie van God denken we in deze samenhang aan de wolkkolom, de Shechina, de wolk van heerlijkheid, waardoor de glorie van God, het wezen ook van God, zichtbaar wordt. En dat was al in Egypte, voor ze uittrokken, en natuurlijk ook nadat ze uitgetrokken waren, dan kom je de woestijn en zo gaat het gewoon verder. En dat blijft zo. Dat heeft namelijk niet te maken met ons, maar dat heeft te maken met Yahweh, met onze Here. En met alle hoofdletters geschreven, denk ik dan echt aan de God die zichzelf heeft bekendgemaakt als de ik zal zijn, die ik zijn zal, de ik ben, Yahweh zelf. En daar zijn heel erg veel teksten bij dat ik me moet beperken. Vanavond wil ik een aantal teksten lezen, omdat het nu gaat van, was dat toen al, toen ze nog in Egypte waren, en in Egypte waren toen, was toen het volk van God in de tijd van Jozef daarheen getrokken. Ze hebben daar 430 jaar geleefd, gewoond. En daarna onderdrukt door de koning van Egypte, door de farao. En op een bijzondere manier, op Gods eigen wijze, door een sterke hand, door een uitgestrekte arm, uit Egypte gevoerd, uitgeleid, uit het diensthuis uitgeleid, zo heette dat in de geloofsbelijdenis. Dat zijn uitdrukkingen die je kent misschien, maar de geschiedenis ook. Het is het Oude Testament waar we beginnen en we eindigen uiteraard in het Nieuwe Testament, omdat het daar gewoon doorgaat. Het Oude Testament is niet een achterhaalde zaak, is niet een kwestie van, nou dat was voor die en dat was voor daar en toen. Het Oude Testament is voor ons geschreven, tot onze lering geschreven, zegt de Bijbel zelf hoor, in het Nieuwe Testament. Dus je kunt niet zeggen, nou dat was voor de Joden, dus daar heb ik eigenlijk niks mee te maken, dat is niet voor mij. Het is wel te degen voor ons. En bovendien staan vele, vele dingen in het Oude Testament er echt om van de Heer Jezus te getuigen. Het getuigenis van Jezus, zegt het Nieuwe Testament in Openbaring 19, vers 10, is de adem, dat is de geest van de profetie. Mozes noemt zichzelf profeet. Hij zegt het zo: de Heere God zal u een profeet verwekken, gelijk mij. Dus Mozes zelf heeft een soort etiket op zichzelf geplakt van, ik ben een profeet. De 5 boeken van Mozes, de Torah, de 5 boeken van Mozes, u kent ze, is complete profetie. Aha, denkt u, staat er dan ook iets in over 23, 24, 25, 26 september? Enfin, de discussies die zijn nog lang niet gestompt, verstomd. Misschien hebben u er nog nooit van gehoord en anders hoort u er misschien wel binnenkort wat van. Daar gaat het mij niet om. Maar het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, het spreken over de Heer Jezus, dat is de adem van de profetie. En als de gemeente hoort in bijvoorbeeld 1 Korintiërs hoofdstuk 12 en ook 14... dat 2 of 3 profeten spreken in de samenkomst van de gemeente, dan bedoelen ze dan niet dat er dan een weersvoorspelling komt of een rampvoorspelling komt. Dat kan wel een keer gebeuren. Het is ook een hongersnood aangekondigd door een profeet. En die kwam ook. Dus ik wil niet zeggen dat dat niet kan. Maar de inhoud van profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Nou, dat is een beetje kattig misschien, een beetje kritisch, omdat u misschien denkt, ja, maar hoe vertaal ik dat dan? Hoe krijg ik een vertaalslag in de plaatselijke gemeente? Hoe krijgt dat dan zijn uitvoering? Het openbaar maken van de Heer Jezus. Mozes noemt zich profeet. En als er één over de Heer Jezus heeft geschreven, dan is hij het. En dat wil ik proberen duidelijk te maken in de loop van de avonden. En dat begint vanavond. Ik stel u voor dat u iets, als u wilt, meeleest in het boek Exodus, het tweede Bijbelboek. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Niet omdat dat de enige goede is, dat bedoel ik helemaal niet. Dat mag u zelf uitvogelen. Ik vind het een hele betrouwbare en complete, goed hanteerbare Bijbelvertaling. En daarom is het mijn keus. Maar als u hier gestaan had, dan had u een andere keus gemaakt, mogelijk. Dus ik laat dat los. Dus niet denken van, oh ja, nou, een beetje gelovige moet dan deze vertaling hebben. Daar gaat het niet om. Exodus, tweede Bijbelboek, waarin de uittocht, dat betekent het boek, dat betekent ook het woord Exodus, uittocht. Daarom is ook toen de Joden terugkwamen vanuit de gevangenschappen in de concentratiekampen en andere oorden en terugkwamen naar Israël ook wel eens het woord Exodus gebruikt. Dat schip heette ook zo, waar ze toen massaal mee vervoerd werden. Het woord Exodus is uittocht. En nu ga ik lezen uit hoofdstuk 13. Ze zijn dus nog in Egypte, ze zijn er nog niet uit. In hoofdstuk 15, 16 en zo komen ze er echt uit. Exodus 13 vers 7. Dat valt misschien een beetje midden in een stuk, maar dat probeer ik uit te leggen. 7 dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Het feest van de ongezuurde broden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden. En op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. En het moet voor u als een teken op uw hand zijn en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de Tora, de wet van de Heere, op uw lippen is, want de Heere heeft u met sterke hand uit Egypte geleid. 14. Het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt, wat is dat, dat u tegen hem zult zeggen, de Heere heeft ons met een sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. 16, vers 16. Dit zal u tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want de Heere heeft ons met een sterke hand, nog een keer die uitdrukking, uit Egypte geleid. En dan vers 19, hetzelfde hoofdstuk nog steeds. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee. Want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken ze op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etan aan de rand van de woestijn. Dus nog net niet in de woestijn. En nu komt de sleuteltekst voor vanavond. En de Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom, om hun de weg te wijzen. En 's nachts in een vuurkolom, om hun licht te geven, zodat ze dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. En dan sla ik een paar bladzijden over in hoofdstuk 16. Dan komt u iets van het thema van de hele serie tegen. Hoofdstuk 16, vers 10. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, dus ze keken in de richting van de woestijn, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. De glorie van God verscheen. In die wolk. Daar laat ik het lezen bij. En nu wil ik proberen mijn gedachten te ventileren. Als je alleen het boek Exodus zou lezen en de geschiedenissen van Israël die vanuit Egypte de woestijn introkken, dan kom je niet helemaal uit. In die zin het blijft een wolkolom. Wat is het dan? Hoe kan het dan dat Psalm 105 zegt... Ze hebben 40 jaar lang een bedekking van de Heere boven zich gehad. Ik ben een paar keer geweest in die woestijn van Egypte naar het beloofde land. Gloeiend heet. 40 graden is echt gewoon. Soms een beetje aan de magere kant. Maar hoe zou je het volhouden met zo'n 5, 6 miljoen mensen waarschijnlijk? Nou, u doet de helft er maar af, er blijven er nog 3 miljoen over. Hoe kun je leven met 3 miljoen mensen, tot meer, in de hete woestijn, zonder boom, zonder parasol? Ja, u zegt, ze hadden allemaal airco. Ja, dat zal wel, ja. Maar de Heere God heeft ervoor gezorgd dat ze permanent in de schaduw van de Almachtige. Hoort u het goed, die tekst? Hoe komt de Bijbel er nu bij om de schaduw van de Almachtige te noemen? Ze hebben permanent onder de schaduw van de wolk, de Shechina van de Heer, onder de wolkolom geleefd. Dag in, dag uit. Overdag was de temperatuur te hanteren en 's nachts koelde het niet af. Het wordt 's nachts vreselijk koud. Dat heb u ook. Als het goed helder weer is, dan is het 's nachts behoorlijk aan het afkoelen. Dat is daar ook heel duidelijk, heel koud. Onder de schaduw van de Almachtige. 40 jaar lang hebben ze onder die schaduw van de Heere geleefd. Dat is op zich een wonder. En afgezien nog van elke morgen manna en water uit de rots. Nou, en als ze goed mopperden, kwamen zwermen vogels, kwakkels aan. Dan konden ze barbecuen. Sorry hoor dat ik het stom zeg. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit is zo'n gigantische oplossing van de Heere geweest. Zo'n magistrale oplossing dat je er bijna niet over uitgedacht raakt. Dit is subliem. En daarbij speelt die wolkolom een prominente rol, een hele belangrijke rol. Als in het latere deel van het Oude Testament, in het boek Ezechiël, hierop teruggekeken wordt, maar ook vooruitgekeken wordt, dan blijkt dat die wolkolom echt inhoud heeft en dat die glorie van God helemaal omschreven wordt. Nou, ik geef u geen huiswerk, ik ga zeker niet overhoren, maar het zou misschien raadzaam zijn als u na vanavond Ezechiël 1 ging lezen. Alleen maar het eerste hoofdstuk, dat is al genoeg. Ezechiël 1. En dan heb u daar een omschrijving van de wolkolom. En dan ziet Ezechiël een wolk opkomen. Ja, ja, dat is nog steeds hetzelfde. Het woord wolk, als die wolk opkomen. En die komen dichterbij en als Ezechiël goed kijkt, dan ziet hij in die wolk de glorie van God. Dat is een soort troon, een mobiele troon met 4 wielen, raderen van lichtmetaal, van schitterend, lichtgevend metaal. Met wielen en in die wielen zijn allemaal ogen. En die wielen hebben ook weer een wiel in een wiel, wordt een zwenkwiel, zo heet dat vandaag. Daar zie je een omschrijving van de schitterende glorie van God. Magistraal, ik kom er later een keer op terug, maar nu alvast. Daar zie je ineens dat die wolkolom meer is dan a pillar of a cloud, zal ik zeggen. Dat is het Engelse vertaling. Dat is meer dan een soort zuiltje dat was een soort rookpluim. Zoals wij wel kennen, als er een goede brand is, dan zie je dat een poosje. Nou, dit was permanent daar, ging niet weg, ging 's nachts niet weg. Ze bleven het zien, ze bleven het constant zien. Dat lazen we wel vanavond. Het bleef zichtbaar. Die wolkolom is een hele bijzondere gegeven. Een heel bijzonder gegeven. En een gebeurtenis. En Ezechiël maakt duidelijk dat in die wolk een troon is. En dat in die troon iemand zit. En dat die daar in die troon zit, gaat spreken. En toen hij begon te spreken, was Ezechiël pats op de grond, helemaal kapot, stuk. Zoals Johannes op Patmos, als dood aan zijn voeten viel. Zoals Daniel, toen hij iets van de glorie van God zag, ineens helemaal weg was. ontzag, eerbied, een geweldige beleving om te zien wie de Heere is. Dat gebeurde toen. En dan zie je dat in die wolkolom veel meer te vinden is dan alleen maar een soort teken, zoals je misschien ook aan de regenboog alleen maar een teken hebt. Weet je, een teken, een boog in de wolken, een teken van Gods trouw, zingen we met een lied. En dat is zo, dat blijft. Maar er zit veel meer aan vast. Veel en veel meer. Dit is niet alleen boeiend om te bestuderen, maar het is ook goed om je hierin te verlustigen en om dit in je hart te planten, zodat het ook vruchten kan afwerpen en ja, Gods eer en Gods lof gaat teweegbrengen. De wolkolom. Dat was onderdeel van een soort voorbereiding. De Heere God zegt, moet luisteren, dat is een paascha. En het paascha, dat is een beeld van de Heer Jezus. Ze hebben toen voor het eerst paascha gegeten. Paaslam. Ze hebben een lammetje in huis moeten nemen. Van 1 jaar oud. Ze hebben dat 3 dagen moeten bekijken. Of er een gebrek aan was. En als het gaaf was, moest het geslacht. En moest het gegeten worden. Het bloed werd aan de deurposten en aan de bovendorpel gestreken. En ze aten dat met haast, hun lendenen omgord, hun staf in de hand. Ze aten dat in die bewuste nacht, dat Egypte het oordeel zag over hun eerstgeborenen. Dat is heel spannend. En toch, dat is bijna niet te filmen wat er toen is gebeurd. Maar op hetzelfde moment moesten ze beginnen met het eten van ongezuurde broden. 7 dagen lang. En die ongezuurde broden, dat is een hele cultus geworden. Nog hoor, als u ooit in Israël geweest bent, dan weet je dat je die 7 dagen nog steeds houden. En dat er voor die tijd een grondige schoonmaak plaatsvindt. Dat had mijn moeder vroeger ook al, was niet om bij te wonen trouwens. Dat is een ramp. Als de schoonmaak was, dan werd de hele zaak buiten gezet. Dan werd alles geboend. Toen kwam tante Truus en tante Ome. Al die sterke zussen van mijn moeder, die hielpen mee. En het was voor ons als jongens was het vreselijk. Grote schoonmaak. Er werd eerst grote schoonmaak gedaan. Al het zuurdeeg werd weg. Zuurdeeg is hetzelfde als gist ongeveer. Gist is een chemisch product. Maar zuurdeeg is dus een natuurlijk product. Deeg dat bewust zuur geworden is. En dat zuur gemaakt is. En dat wordt dan in deeg gestopt. In een deeg gestopt. En dan trekt dat zure, dat zuurdeeg, dat trekt door alle andere deegelementjes heen. Zoals gist het vandaag ook doet. Gist laat deeg de pan uitreizen. Dat rijst het de pan uit. Bij de oliebollen, ja, wel eens gezien, hè? Komt boven de emmer uit, als je een emmer vol wilt bakken, tenminste. Maar dat beeld is heel duidelijk. En zuurdeeg wordt de hele Bijbel door in verbinding gebracht met het verkeerde. Het zuurdeeg van de Herodianen, die wilden hier een koninkrijk in de tijd van de Heer Jezus. Het zuurdeeg van de Farizeeën en de schriftgeleerden, huichelarij. Zegt de Bijbel ook, ik citeer gewoon. Zuurdeeg van verkeerde leer, de brief van de Galatiërs. Een weinig zuurdeeg gaat het hele deeg doorzuren. Jullie moeten ongezuurd zijn. Want het zuurdeeg, dat is slechtheid en boosheid, zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 5. En dan gaat het over hoererij, en dan gaat het over laster, en dan gaat het over van alles wat verkeerd is, dieverij en zo. Zuurdeeg is altijd negatief. Dat moest weg. En ze moesten 7 dagen lang ongezuurde broden eten. En ik weet niet of u ze geproefd hebt, ik wel, vele keren. Je hebt tegenwoordig van die crackers, matzes of een andere naam, mag wel. En die kun je gewoon kopen, die kun je ook eten. Maar een beetje flauw zijn ze wel. Maar met onze jampotten en zo kom je een heel eind. Maar zuurdeeg moet weg. Nu heb ik echt van huis uit een beetje meegekregen vanuit de kerk waar ik toen was en ook later in de evangelische groepen, heel vaak iets gehoord over zuurdeeg. Wegdoen van zuurdeeg. Nou, die waren continu bezig met het wegdoen van het zuurdeeg. Die hadden niet 7 dagen van ongezuurde brood eten, maar die hadden 7 dagen van wegdoen van het zuurdeeg. En maar speuren of er nog een deeltje niet juist was. Dat moest toch weer weg. Dat moest dus weer veroordeeld worden. Iedere keer letten op, is er nog iets verkeerds? Dat staat niet in de Bijbel. Dat hebben mensen ervan gemaakt. Dat is prachtig, maar dan ben je 7 dagen lang met zuurdeeg bezig. Maar dat is niet hetzelfde als 7 dagen ongezuurde brood eten. Dat is heel wat anders. 7 dagen met het verkeerde bezig, met wat niet deugt bezig. Dat moest wel. Dat was aan het begin. 1 keer de zuivering, 1 keer de grote schoonmaak. Zal ik het anders zeggen? 1 keer tot geloof komen, 1 keer tot bekering komen. En dan niet continu bezig zijn met die zonden die je allemaal gedaan hebt. Of die je misschien nog wel een keer zou willen doen. Nee, nee, nee. Ik zei niet dat ik zonder zonde ben. Ik heb heel wat kindjes na mijn bekering iets moeten beleiden. Iets moeten zeggen tegen de Heere God zeker. En soms ook tegen Henny of tegen anderen. Maar ongezuurde broden eten is je voeden met die ene die ongezuurd is. En dat is er maar één van. Dat is maar één die zonder zonde was. Dat was de Heer Jezus. Er is geen tweede van hem te vinden. Als dat wel zo zou zijn, dan was het niet nodig geweest dat hij kwam. Toch? Dan had u kunnen zeggen, nou, je moet nou even naar Arjan gaan kijken. Die heeft het gedaan. Die zingt zo mooi en die geeft mooie liederen op. Dat zit goed met die jongen. Dus we moeten naar hem kijken. Nee, niet naar hem. Er is maar één die ongezuurd is en dat is de Heer Jezus. Aan hem markeerde niets. Pilatus zegt tot 7 keer Pilatus, weet je wel, die hem stom genoeg veroordeelt. Maar goed, dat is de rechtspraak van toen geweest. Die zegt 7 keer, ik vind geen schuld in hem. Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En hij zelf zegt, wie van u overtuigt mij van zonde? Niemand. Zal ik het anders zeggen? Als jij op weg wilt gaan met de Heer Jezus, als je wilt groeien in je geloof, als je verder wilt komen, dan moet je eens beginnen met ophouden met alles wat er niet goed is te benoemen. Dat moet wel. Heer, we hebben gezondigd. We zijn dood in misdaden en overtredingen. We hebben gezondigd. We hebben gezondigd. We hebben een heiland nodig, een redder nodig. En die is er. Als je hem aanneemt als je heiland, als je verlosser, dan wil hij je aannemen. Dan word je in Christus gezien. Een nieuwe schepping. En dat nieuwe leven, dat kan helemaal niet zondigen. Maar dat God geboren is, zegt 1 Johannes 1, 2, kan niet zondigen. Ik ga niet zeggen dat ik niet zondig, maar dat nieuwe leven zondigt niet. Dat nieuwe leven is gaaf, is compleet. En ik moet me met hem voeden. Ik moet me voeden met die ene die ongezuurd is, 7 dagen lang. Nou, wat 7 dagen is in het Oude Testament, is in het Nieuwe Testament ons hele leven. Dat wordt geïllustreerd. Ons hele leven moet zo zijn. En nu wordt hier een Exodus gezet en dat moet je binden als iets op je rechterhand. Nou, deze kant, maar ik wijs de verkeerde kant aan. En dat moet je tussen je hoofd, tussen je ogen binden, als een soort voorhoofdband tussen je ogen. Dat betekent niet dat er een stukje deeg op mijn hand is, of een klodder deeg tussen mijn ogen zit, in plaats van een bril. Maar dat betekent dat mijn visie, mijn kijken, mijn beoordelen, wordt helemaal gekenmerkt door ongezuurd. En mijn handelen, wat ik doe, wordt helemaal gekenmerkt door ongezuurd. Daarom. Bovendien moesten ze de beenderen van Jozef meenemen. Dat wil ik toch noemen in dit verband. Je moet je voorstellen, Jozef is gestorven. Heeft 400 jaar in een kist gelegen. Zijn lijk dan, gebalsemd waarschijnlijk, geprepareerd. Sommigen denken dat het een knokenkistje is geweest van kleine omvang. Anderen denken dat het een lode kist is geweest, waar ze toen destijds in Egypte in begroeven. En toen ze uit Egypte trokken, na 430 jaar slaventoestanden, helemaal vermoeid en op, hebben ze dat lijk van Jozef meegenomen, de beenderen van Jozef meegenomen. En hebben daar 40 jaar lang mee door de woestijn gezeuld. Ga er maar naast staan. Niet een begrafenis van 3 dagen, van 2 dagen, van een halve dag, maar van 40 jaar. En overal hebben ze die kist weer neergezet. Elke pleisterplaats, overal waar ze kwamen, hebben ze die kist weer neergezet. Zal ik het voorzichtig zeggen? Overal hebben ze de dood van de redder der wereld verkondigd. Want dat was die, Jozef. En dan klinkt het ineens heel anders. Oei. Je eten met hem. je voeden met hem, maar zelfs zijn sterven dragen we mee. Begrijp je het goed? Je voeding is van hem, je visie, je kijk op. Het heeft te maken met de Heer Jezus, maar ook zijn sterven. Elke keer opnieuw belijden we, Heer Jezus, u stierf in onze plaats. U hebt het werk volbracht en door het geloof in u zijn we kinderen van God geworden. Dit is zo schitterend. Dit is bijna niet te filmen, zo mooi is dat. Tenminste, ik hoop het. En bij die dingen komt dan de wolk. Dus dit is wel een intro, maar dat heeft te maken met het begrijpen van wat gebeurde er toen. Want dan sta je op het punt om dan verder te trekken. En hoe gaat dat dan? Nu, ik wil de dood van de Heer Jezus verkondigen, ik wil proclameren, want dat is het verkondigen, het uitdragen, het proclameren. Het is alles te danken aan hem die gestorven is. Bijna hetzelfde als Openbaring 5 uur vertelt, en dat zal ik straks nog een keer aanhalen misschien. Daar staat ineens in het midden van de troon, in het midden van de vier levende wezens, in het midden van de oudsten, een lam staan als geslacht. De dood van de Heer Jezus. Hebben de zeven ogen en zeven horens, die zeven ogen zijn de zeven geesten van God uitgezonden over de gehele aarde, om alles te zien. Daar wordt het lam één gemaakt, zijn ogen zijn die zeven geesten. Nou, ik zal u duidelijk maken in de loop van de avonden dat die zeven geesten van God, de Heilige Geest, is in optima forma. En ik zal u duidelijk maken dat de wolkkolom te maken heeft met dit principe. De ogen van God, die op je zijn, die alles zien, maar die te maken hebben met de Heer Jezus zelf. Vol van de Heilige Geest. Daarom zegt de Heer Jezus, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Daar zegt de Heer Jezus iets over de Heilige Geest. Het verschijnen van de wolkkolom in Egypte is daarvan een bijzonder beeld. En nu wordt gezegd van die wolk, dat vindt u verderop in hoofdstuk 13, die gaat voor je uit. Die zoekt een rustplaats. Dat bleek. Als u de tekst leest, begin maar bij hoofdstuk 13, 21 en gaat verder, heel eenvoudig. Dan gaat hij voor u uit. Ik ga het wel voorlezen. Vers 21. De wolk ging voor hen uit. Overdag in de wolkkolom. Dat lazen we al zo pas. Hoe dan, heren? Hoe moeten we nu verder? Hoe kunnen we 2017 of 2018 binnengaan? Hoe kunnen we verder gaan als gelovigen? Individueel, dus alleen, persoonlijk. En samen, collectief. Alleen als hij voorop gaat. Doe ons van hier niet optrekken als u zelf niet meegaat, zegt Mozes later. Ziet u het? Ziet u het gebeuren? Dat God dan zegt, waarom staat u in de Bijbel dat als je het evangelie van je behoudenis hebt aangenomen, geloofd hebt en aangenomen hebt, dat je dan een kind van God bent? En dat de Heilige Geest als onderpand van Yahweh als onderpand van de Heere gegeven is aan jou. Dat is de doop met de Heilige Geest, zegt 1 Korinther 12, vers 13. De Heilige Geest in jou komt op het moment dat je gelooft dat de Heer Jezus het werk aan het kruis voorbracht heeft voor jou. Dat je daarvoor kunt danken. Dat is heel eenvoudig. En vanaf het moment dat je gedankt hebt, gaat de Heilige Geest in je wonen. En is een onderpand, is een voorschot of wat nog komt. Onderpand is, hier ook als je een onderpand moet geven, zo zeker als ik dat onderpand geef, zo zeker zal ik ook mijn toezegging waarmaken. Dat is nu nog zo. De Heilige Geest is in je. En hoe dat? En dan moet ik zelf uitknokken hoe ik verder moet. Ja, inderdaad. Dan kan ik natuurlijk heel precies gaan worden. Zeggen, ja, bij schoolkeuze voor de kinderen, bij misschien wel de woonplaats waar ik zou mogen wonen, voor de baan die ik zou mogen aannemen. Ik denk dat de Heer daar ook mee te maken heeft. Maar ik wil niet die kant op. Ik wil niet naar het strakke regime van wetticisme. Want dat levert altijd plusjes op als je het goed doet en minnetjes op als je het niet goed doet. Maar die plusjes die worden door anderen aan jou gegeven en die minnetjes ook. Maar zou de Heere met ons mee willen gaan? Vindt u het niet een geweldig idee dat zij uit Egypte mochten gaan en dat de Heere zei, ik ga voorop. Ik bepaal de route. Ik ga uitvinden, uitvogelen waar jullie mogen wonen, waar jullie mogen slapen, waar jullie toekomst is. Dat doet de Heere. De wolkklom, de heerlijkheid, de glorie van God. Ja, dat is nog een beetje vaag. Hè? Want die wolk die was er ineens in Egypte. Dat was best aardig. Maar wat is dat dan? Is het alleen maar een soort zuil? Zoals een kerktoren misschien wel een zuil is in een dorp. Weet je wel, zo'n opgericht teken. Of is het veel meer? Nou, het is veel en veel meer. Dat wordt duidelijk. De Heer gaat voor je uit. Nog sterker, de glorie van God gaat voor je uit. En die glorie van die gaat voor hen, om hen de weg te wijzen, zegt de Bijbel hier in dit stuk. En om dag en nacht aanwezig te zijn. Dus niet een kwestie van, dat is alleen zondags om 10 uur, of weet ik veel, al wel als jullie samenkomen. Dat is dag en nacht. Continu. Steeds verder. Steeds weer. En het hele volk bleef het zien. Dit is een soort zuil, een soort teken, dat is zelfs in de nacht te zien. Dan was het wel een vuurkolom in die wolk. Dat staat erbij. Wolk of vuurkolom. Maar goed, dat zie je dus, dat element vuurkolom. Dat was ook een teken 's nachts. Dag en nacht een teken. Een heel duidelijk signaal. Maar we hebben niet eens navigatie nodig. Was dat ook niet, weet ik wel. Ik weet het allemaal wel. Ik toets dat in en ik zeg, Harms Meenge staat 4 emmer. En dan kom ik hier uit en dan heb ik uw bestemming bereikt. Ik wist het al een poosje, maar goed. Ik heb het vanavond nog een keer laten zeggen. In de auto. Dat gaat heel super. Maar toen dan? Nou ja, een goede kaart. We hadden vroeger een stratenboek van Shell of zo. Weet je, zo moest je mee aan de slag. Niks. De Heer is, ik ga voor jou. Follow me. Volg mij. Ik reed in Egypte in een beurs. Ik zat voorheen, ik mocht wat vertellen. Er reed voor ons een hele oude Peugeot van het jaar 0. Die kom je dan vaker tegen dan hier. En er stond achterop, op die auto, don't follow me, I'm lost too. In het Engels. Volg mij alsjeblieft niet, maar ik ben de weg ook kwijt. Dat betekent het ongeveer. En dan zeg je, nou, daar heb ik een soort plaatje van gemaakt. Er wordt ooit een klein traktaatje over geschreven voor het evangelisatiewerk. Maar feit is, als je op mensen vertrouwt, dan zou je wel eens iemand achterna kunnen rennen die de weg ook kwijt is. Don't follow me. I'm lost too. Maar hij gaat voorop. Snapt u het? Hij gaat voorop. Hij leidt je. Dag en nacht. Iets verderop, toen zijn ze uit Egypte gegaan, en dat vindt u in hoofdstuk 14, vers 19. Dat wil ik nu toch graag met je lezen. 14, vers 19. Toen komen ze wat dichter bij de Schelfzee. Denk maar niet dat het de Rode Zee is geweest, dat klopt niet. Maar goed, ik ga niet de discussie in of meneer Jan of meneer Piet gelijk heeft. Maar dat kan niet. We hebben wel een liedje voor onze kinderhoek waar Mozes door de Rode Zee. Maar dat is aardig bedacht, maar het is de Schelfzee. Misschien was die ook wel rood, dat is goed. Maar het gaat om het feit. Ze komen dichterbij. De Egyptenaren krijgen door, wat hebben we gedaan? Stomme koppen. We hebben hen laten gaan. We zijn alle werklui kwijt. Dan moeten we het zelf doen. Die krijgen spijt als haren op hun hoofd. En die willen hen terug. Die sturen een enorme legermacht achter hen aan. Nou, dat gebeurt. En dat komt in hoofdstuk 14. Misschien kunt u het lezen met mij. Vers 19. 14, vers 19. Toen verliet de engel van God. Aha. Dus behalve de wolkenwam was er ineens ook een engel van God. Nog preciezer. Ik geloof dat die engel van God in die wolk zit. Dat de engel van God is. Die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkenwam verliet. Dus als die engel zich verliet, dan verlaat de wolkkolom ook die plaats. Die gaat ook achteraan staan. Die engel van God en die wolkkolom zijn één. Dus er komt al iets tekening in. Wat zit er allemaal in die wolk? En dat hoeft het niet te verbazen dat Ezechiël 1 zegt, en dat gaat u immers lezen vannacht. Er zit nog veel meer in die wolkolom. Die engel van God verlaat zijn plaats, ook de wolkolom, en ging achter hen staan. Hij kwam, vers 20, dus Exodus 14, vers 20, hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon de ander kon niet in de nabijheid van de ander komen heel de nacht. In het eerste stukje, de engel ging voor hen uit. Die was voor hen. Het tweede stukje, de engel is achter hen. Nou, nog een paar, ook één aan de linkerkant alstublieft, en ik aan de rechter. Daar voel je al aan wat er gaat gebeuren. We zitten eigenlijk in die glorie van God opgesloten. Niet negatief, maar gewoon schitterend. Hij gaat voor je en is achter je. Hij laat je nooit alleen. En als de vijand komt, nou toen waren het de Egyptenaren. En vandaag, nou, een hele horde vijanden is bezig om de gemeente van God te binnen te stormen. En soms lukt het ongelooflijk veel. Ik heb er echt uit de praktijk mee te maken, ook de afgelopen maanden. Vele, vele aanvallen. En ze komen binnen, soms met hele gelikte woorden en mooie formuleringen. Maar ondertussen is het de vijand die binnenkomt. De Bijbel zegt, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Het gaat niet om Jan of Piet of Klaas. Maar tegen de hemelse machten, tegen machten in de hemelse gewesten, tegen boosheden in de hemelse gewesten, die de kudde niet zullen gaan sparen, die van alles bedenken om binnen te komen en verwoestende dingen gaan doen. Toen ook. En nu nog. En als u nu besluit om voor de Heer Jezus te gaan, dan weet u zeker dat de vijand op hetzelfde moment gemobiliseerd is en zijn best doet om u tegen te houden. Dan komt er van alles. Als u niks doet, bijna kerkhof, christenen, sorry voor dat woord, daar heb je geen tegenspraak op kerkhof, daar hoor je niks, die schoppen niet. Nee, ik wil niet banaal doen over uw geliefden die daar ook liggen. Maar alles is rust. Maar als u leeft, als u tot levend geloof gekomen bent, als het levend geloof in u werkt, dan gaat de duivel tekeer zoals hij alleen maar kan. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heilige Geest tussen die duivel, tussen die machten instaan en tussen jou. En jij mag zeggen, aan die kant duisternis, aan die kant licht. Wat een schitterend beeld dat je op dat moment weet, hij is niet alleen voor mij, ja, dat hadden we al, maar hij is ook achter mij. Hij beschermt, hij grendelt af. En dit hele proces is heel mooi getekend in die uittocht. Daarom is het niet een verhaal om de geschiedenis van Israël te leren kennen. Dat is interessant, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om de geschiedenis. Het gaat om de betekenis. Zoals de Heer toen met zijn volk, toen met zijn getuigenis op aarde gehandeld heeft, zo handelt hij nog. Maar hij is dezelfde. Hij is de onveranderlijke. Hij is de eeuwige, de trouwe. Hij laat nu niet vallen wat zijn hand is begonnen. Als u met hem begint, laat hij je nooit meer vallen. Het is moeilijk soms, ik weet het wel, maar dit is een principe. En deze lijn mag u ook in uw eigen leven plaatsen. Dat komt nog een keer, maar dit is ook duidelijk. De Heer is achter hen en ze kunnen geen kant uit, de vijand. Hij maakt scheiding. En dat doet de Heilige Geest. Hij maakt scheiding. Hij maakt duidelijk wie van hem zijn en wie niet van hem zijn. We zouden daar veel alerter op moeten zijn, veel meer op gespinst moeten zijn, om geen wanklanken binnen te krijgen. Dit zijn principes, broeders en zusters, die we vandaag zouden moeten hanteren. Hij maakt de duisternis aan de ene kant en het licht aan de andere kant. Nou, duidelijker kan het bijna niet. En dus kon de vijand hen niet een soort dreun geven voordat ze door de Schelfzee waren getrokken. Nou, de Heere is dus voor je in die wolkkolom, in die heerlijkheid, in die glorie van hemzelf, in het wezen van hemzelf. En hij is achter je ook in het wezen van hemzelf. En die tekst die heb ik al gelezen zo pas. En bovendien zie je in die wolkkolom 16 vers 10, de heerlijkheid van de Heere in de wolk. En de heerlijkheid van God. Het woord heerlijkheid is best moeilijk. We kennen dat woord wel, omdat we daarover zingen en omdat dat heel vaak voorkomt. Maar als je nou echt vraagt wat betekent het woord heerlijkheid, dan kun je het beste vertalen met de bijzondere eigenschappen van God. De heerlijkheid van God. Ik weet niet of u ooit iets gehoord hebt van een dorp. Er was in Slochteren, er was een kasteel. En daar woonde een kasteelheer van der Hoop van Slochteren. Natuurlijk niet van der Hoop van Nijverdal, want die zal misschien wel niet bestaan hebben. Maar, en die heette ook nog Staan Numan en die had nog een paar namen. Maar hij overleed, en er stond in de krant, dat hij de heerlijkheid van Slochteren was. En dat zijn hele rare types, hele rare duidingen. Maar dat betekent dat bijzondere eigenschappen van hem in dat dorp gezien zouden moeten worden. Eigenlijk vonden ze dat iedereen een beetje een knipbuiging, een soort eerbiedige buiging maakte voor zo'n man. Maar nu zeg ik het anders. De heerlijkheid van God, broeder en zuster, dat is de Heer Jezus. Want in de Heer Jezus zie je wie hij is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik heb uw naam geopenbaard, zegt de Heer Jezus, Johannes 17. Hij heeft het wezen van Yahweh laten zien. En als je nu begenadigd bent dat je op pad mag gaan met de wolk die voor je uitgaat, met de wolk die achter je is en de wolk die in de wolk in de richting van de woestijn laat zien wie de heerlijkheid van God is, wat de heerlijkheid van God is. Weet je, het bijzondere van de heerlijkheid van God is bijna niet te omschrijven. Ik geef u één voorbeeld. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, was het in het paradijs goed mis. Dat weet u, dat voelt u ook aan. Toen is er een gesprek geweest en toen heeft God in het paradijs een dier geslacht, een offer gebracht, een offergeslacht. En hij heeft Adam en Eva bedekt met de vellen van dat dier. Staat in de Bijbel hoor, ik bedenk dat niet, dat vindt u gewoon terug. Genesis 3. God bedekt Adam en Eva. Spreuken 25 vers, moet je erop sluiten. Ja, het kan nog wel voor 9 uur. Ja, ik weet dat hij in de koffie moet straks, maar het kan nog wel even. Spreuken 25. Vers 2. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. U hoort vandaag in de krant en via het journaal, de onderste steen moet boven komen hoor. Of het nu gaat om fraude of om een andere oorzaak. Dat klopt, de rechters. Het is de eer van de koningen, van de rechters, van de rechtbanken, om een zaak te doorgronden. Maar het is een eer voor God om het niet te doen. Betekent dat dat God zegt, rechters, jullie moeten ophouden met recht te spreken, jullie moeten ophouden met onderzoek te doen? Nee, nooit. Maar dat is verschil. God bedekt. God bedekt. Als Noach gedronken heeft na de zondvloed, ligt in de tent van hemzelf. Hij heeft een wijngaard geplant, dat is op zich prachtig natuurlijk, maar te veel is niet goed voor hem. Dan komt Gam binnen en Gam die ziet dat dat zijn vader daar naakt ligt in die tent. En die begint gelijk te tokken met Javed en met Sem. Van, heb je die pa van ons? Ja, hij heeft 120 jaar gepreekt en zo. En hij heeft van alles gedaan. Maar, zie je het? Gam had gezien dat hij daar naakt lag. En ging er met zijn broers over praten. Wat deden die broers? Ze hebben toen een kleed genomen. Zijn achterwaarts die tent binnengelopen. Lees maar in je Bijbeltje. Genesis 9. En hebben dat kleed over Noach gelegd. Ze bedekten hem. Hij liet echt zien wie die was, Noach. Al zijn naaktheid, sorry dat ik het zo zeg, kwam openbaar. Alleen maar door zijn gedrag. Maar ze hebben het bedekt. Alle offers bedekken. En de Heer Jezus zei aan het kruis hangend, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij bedekte. Nog een tekst uit Spreuken, 17 vers 9. Soms is de vakantie nuttig om wat te onderzoeken. 17 vers 9. Die moet je eigenlijk lezen. Dat is ook voor praktische zaken in de gemeente heel belangrijk. Spreuken 17 vers 9. Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde. Maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden. Oh. En als u van mij iets ziet, gaat u er dan met anderen over praten? Dat deed Gam. Of ga je toedekken? Met de mantel der liefde bedekken. Daarom staat in het Nieuwe Testament liefde. Ja, die doet dit en dat, maar bedekt alle dingen. Bedekt. Staat erbij hoor. Bedekt alle dingen. Nu wil ik dit zeggen. Stel dat je de Heer ziet. En dat hij iets wat zichtbaar wordt in die wolkkolom. De heerlijkheid van God. De glorie van God wordt zichtbaar. Was dan het eerste wat je kunt zien van hem. Dat hij jou vergeeft. Dat hij die zonde van jou toedekt. Niet wegmoffelt. Niet als niet bestaan erkent. Maar toedekt. Hoe dan? Door zijn zoon te geven. En in plaats van jou te straffen, heeft hij zijn zoon gestraft. Maar hij bedekt jou met het bloed, met het werk, met het kleed van het offer. De huid van het offer. Zo is onze God. Dat is de Heer Jezus. En als je nu even recapituleert. In de woestijn komt, bij de woestijn. En op het randje van de woestijn dit al meemaakt. Ze zijn nog in Egypte. En hij gaat voor je uit. Hij gaat achter je staan als het moeilijk wordt. Dat is trouwens wel moeilijk. Hè? Als je voor je kiezen krijgt dat er iemand achter je staat. Die uitdrukking kennen we zelfs. Ja, die staat wel achter mij. Die support me wel. Die steunt wel. Hij gaat voor je. Hij gaat achter je. En hij wordt zichtbaar. In zijn glorie. En ik heb één aspect nog maar getoond. En dat is dat hij bedekt. Er zijn vele, veel meer aspecten. Komt aan de orde. Maar deze dingen zijn zo prachtig. Hoe kan ik gaan zien wie hij is? In die wolk, ja. In de Heilige Geest die ons gegeven is. In de Shechina. De wolk van glorie in de wolk van heerlijkheid. In die wolk kan ik gaan zien wie hij is. Hij zal het uit het mijne nemen, de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, zal het uit het mijne nemen en het u gaan verkondigen. Dat doet hij. Dat doet de Heilige Geest. Het is nuttig dat u weggaat, want dan, hij zal u alles leren, alles te binnen brengen wat ik u gezegd heb. Dat doet hij. De Heilige Geest, de glorie van God. Ja, toen hij hier op aarde was, was die wolk daar ook. Maar daarover later, dat is een van de sub-onderwerpen van de avonden die nog komen. Maar hier vindt u het begin. En dat is zoveel dat u nu mag zeggen, dank u wel, onze God, onze Vader. Dat u niet alleen ons uit Egypte, uit de poel van prut en van verkeerdheid en van zonde wilt verlossen. Dat hebt u gedaan. En dat u ons echt vergeven is omdat we gegeten hebben van het paaslam en omdat we geschuild hebben achter het bloed van het lam, zoals Egypte toen liet zien, achter de huizen, in de huizen, daar waar het bloed gestreken was, daar was het oordeel niet. Alleen door het geloof in hem. Maar dan sta je daar nog. Dan zouden we nu nog staan daar op diezelfde locatie. Maar de Heer wil dat we in beweging komen. In zijn richting zullen gaan. In de richting van de zegen van hem. In de richting van het beloofde land. In de richting van de volle zegen van hem. Geen karigheid, geen beetje zegen, nee, een volle zegen van hem. Daar kom je uit. En dan begint de tocht. Zo begon ons verkennende tocht, onze verkennende tocht vanavond. Hij gaat voor je uit, hij zoekt de plek uit. Hij zoekt, gaat achter je staan en hij laat zien wie hij is. En als je hem wilt zien, kijk dan alsjeblieft naar de Heer Jezus. Kijk naar hem. En laat je onderwijzen door hem. De bruid in het Hooglied, in hoofdstuk 8, is haar bruidegom tegengekomen in de straten. En ze brengt hem in het huis van haar moeder. En de beste vertaling die ik kan vinden is: en hij onderricht daar. En hij, dus dat is die bruidegom, dat is dus degene die gevonden is. Andere vertalingen hebben dat die moeder van de bruid zou gaan onderrichten. Dat komt ons beter uit natuurlijk. Die vrouwen die moeten ook schitterende plek hebben. Maar als het om onderricht gaat van hemzelf, dan moet hij het doen. En hij wil het doen in jouw leven. Wat schitterende dingen, wat prachtige beelden heb u in één avond al gekregen. De Heilige Geest. De glorie van God is zichtbaar. En als u bedenkt dat als u weggaat, als de Heer Jezus komt, dan wordt u in wolken des hemels. Is dat gewoon zo'n regenwolk als vandaag? Soms zwart, soms een beetje licht. Nee. En als de Heer Jezus opgenomen wordt, een wolk onttrok hem aan hun oog. Is dat een regenwolk? Is dat een duistere dag? Onzin. Die wagen van God kwam, die wolk van glorie kwam. En hij stapte in en ging gelijk weg. Al die dingen komen bij elkaar. En u krijgt een hele andere kijk op de woestijntocht en op uw leven en op het gemeente zijn. Dat geloof ik te mogen zeggen in de kracht van de Heer. Amen. Vader, ik wil u danken voor deze prachtige teksten uit het Oude Testament die ons een bepaalde kant opduwen en echt wel laten zien wie u bent en wat u doet. Dat het wezen van u, de glorie van uzelf, zichtbaar wordt. En dat we dan van de ene verbazing in de andere verbazing vallen. En dat we nu al mogen zeggen, wat geweldig is het om zulk een God en Vader te hebben. Wat geweldig om een heiland te hebben, een verlosser te hebben. Die dit bestuurt, die dit wil, die dit ook waar maakt vandaag. U bent bij ons. U bent voor ons. U bent achter ons. En u bent boven ons. En we zien uw glorie en we zien uw heerlijkheid. We danken u daar hartelijk voor. Amen.